Ik blader inmiddels weer naar 1 Johannes. Nog steeds, dus. 1 Johannes, inmiddels hoofdstuk 5. 1 Johannes 5, daar stond in vers 1, en het staat er inderdaad nog steeds, gelukkig. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Glasheldere taal uiteraard. En er staat er meteen bij, en ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Zodat het vers meteen zegt dat gelovigen inderdaad elkander lief hebben. En te meer zij geloven, te meer hebben zij elkander lief, uiteraard. Dan staat er vervolgens in vers 2, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben. En dus zijn woorden, zijn geboden bewaren, al wat hij ons geboden heeft. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Nee, inderdaad, want wat hij ons geboden heeft, dat is inderdaad niet zwaar, want als het er helemaal over gaat, is het zo dat hij ons dat nieuwe verbond geboden heeft. En dat is inderdaad niet zwaar. Ik weet niet of u de schriftgedeelte kent uit Deuteronomium 30 en uit Romeinen hoofdstuk 10, maar daar wordt in beide schriftgedeelten gezegd, want Romeinen 10 haalt Deuteronomium 30 aan, dat het niet zo zwaar is om de wet te doen en om Gods geboden te volbrengen. Het is niet zwaar, maar in tegendeel, het is licht, want men doet het namelijk niet met de schouders of met de handen of zoiets, maar men doet het met de mond en met het hart. En Paulus zegt erachteraan in Romeinen 10, dit is het woord des geloofs met welk wij prediken, en dat is precies de manier waarop de geboden bewaard worden. Of met de woorden van de Heer Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Daar is dus helemaal niks moeilijks aan, maar het komt omdat het uiteraard gaat over de genade in plaats van wet. Oftewel, het gaat om het nieuwe verbond in plaats van het oude. Dan staat er vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Er staat, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat want legt natuurlijk het verband met het voorgaande vers. Dat betekent dat het een en hetzelfde betoog is. En dan vragen wij ons af, wat is het verband tussen al wat uit God geboren is, overwint de wereld en het voorgaande vers? En dat is makkelijk genoeg, want het voorgaande vers zegt, zijn geboden zijn niet zwaar. En dan lees ik meteen verder. Zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat wil zeggen, hoe zwaar of hoe licht zijn die geboden, dat staat nog te bezien. Maar in elk geval is het zo dat wat uit God geboren is, deze geboden kan dragen. En in het dragen van die geboden ook daadwerkelijk de overwinning heeft. En niet alleen in verband met die geboden, maar zelfs in verband met de kosmos. De wereld dus, de zienlijke wereld is dat normaal gesproken. Dus wat er staat is inderdaad dat het bewaren van de geboden niet zwaar is, daar ga je niet aan onderdoor. Want het bewaren van de wet in de zin van het Oude Testament, de Oud-Testamentische wetten, of in de zin van de Mosaïsche wet, wel het dragen van die Mosaïsche wet, dat blijkt een onmogelijke zaak te zijn. Daar heeft niemand ooit de overwinning in, want, zegt apostel Petrus, dat is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. In Handelingen 15 zegt hij dat. Waarna de apostelen gemeenschappelijk toch tot de inzicht komen dat de heidenen, en beter nog de gelovigen in het algemeen, inclusief de gelovigen uit de Joden en de heidenen, niet geacht worden onder deze Mosaïsche wet te leven. Integendeel. Want waar we onder leven is niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Het oude verbond kan niemand dragen, maar in het nieuwe verbond hebben wij de overwinning. En bedenk daarbij dat als er staat, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Bedenk daarbij dat de wet in de zin ook van de Mosaïsche wet deel uitmaakt van de eerste beginselen der wereld. Dat is tenminste de term die daarbij gebruikt wordt. En het overwinnen van de wereld is in de eerste plaats het overwinnen natuurlijk van de eerste dingen, de beginselen van de wereld. En die worden daadwerkelijk overwonnen, niet alleen die beginselen, maar zelfs de hele wereld als zodanig. En daar staat dan ook, al wat uit God geboren is, even oefenen. Wie is dat? Wie is er uit God geboren? Ja, goed, inderdaad. Vers 1, hè, vers 1. Verband vasthouden, weet je wel. Even teruggrijpen naar de volgende verse. Langzaam doorschuiven. Wat is dat ook alweer, al wat uit God geboren is? Dat is in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Je kunt dus ook lezen meteen in vers 4. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, overwint de wereld. Niet. Heeft de wereld overwonnen? Ook niet zal de wereld overwinnen? Het is niet verleden of toekomst, dat we er nou niks aan hebben. Het is heden. Overwint de wereld. Niet strijd tegen de wereld, maar overwint de wereld. Soms is het nuttig om te lezen wat er niet staat, hè? Er staat dus niet strijd tegen de wereld, maar er staat die overwint de wereld. Niet in de toekomst, niet in het verleden, dat kan wel zo zijn, maar dat staat hier niet. Hij overwint de wereld. En dat het tegenwoordige tijd is, blijkt ook wel, want we lezen verder, dan staat er niet. En dit zal de overwinning zijn, namelijk ons geloof. Nee, dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dat betekent natuurlijk dat men door geloof de wereld overwint. Maar daarmee is de cirkel weer rond, tussen vanaf vers 1 tot en met vers 4. Want de gedachte is dat degene die gelooft de wereld overwint, en die overwint de wereld door geloof. Want door geloof is je kind van God geworden. En die nieuwe natuur is een nieuwe schepping, is hoger dan deze oude kosmos. En daarmee is de wereld dus overwonnen. En daarmee hebben wij de overwinning. Er staat niet, we moeten voor strijden, we moeten naar streven of iets dergelijks. Als we goed ons best doen, zullen we het misschien nog eens een keer halen. Niets van dat alles, het staat gewoon, dat is zo. Die al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Niet zal de wereld overwinnen, maar overwint de wereld. Dat betekent dus inderdaad dat hij de overwinning heeft. Continu. En als het continu is, kan het wel zijn dat er ook continu strijd is. Natuurlijk. Maar niettemin, hij heeft de overwinning. En dat is precies de situatie die in feite met heel andere woorden in Efeze 6 ons geschilderd wordt. Ik heb het al een paar keer aangehaald. Want daar staat, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar wij hebben een geestelijke wapenrusting, waardoor wij de overwinning hebben. De strijd gaat door, maar wij hebben de overwinning. Wij vechten niet voor de overwinning. Wij hebben de overwinning. En daarom gaat die tegenstander door met strijden. Die proberen alles nog te veranderen. Maar dat kan niet, want de overwinning ligt vast in Christus. En wordt bekrachtigd door de krachtige wapenrusting die wij hebben ontvangen. En dat is eerst plaats schild des geloofs, zodat je maar beziet hoe wij dan inderdaad de overwinning hebben, namelijk door ons geloof. Die jongen, of hoe die maar heet, want ik ben er nooit zo eerbiedig mee. Maar ik ken iemand die noemt hem de Zwarte Piet. Maar goed, die jongen dan, die kan zijn pijlen wel op ons afvuren. Maar wij hebben de overwinning. Want wij hebben het schild des geloofs en daarom de zaligheid en hoe het allemaal heten mag. Die dingen staan namelijk vast. Die hebben wij gekregen. Wij strijden ook niet om een wapenrusting te krijgen. Wij hebben hem gewoon. We worden verondersteld die te gebruiken, daaruit te leven. Dat is gewoon een kwestie van dat wij worden verondersteld te geloven en te leven uit geloof. En dan hebben wij die overwinning. Daar komt zelfs eigenlijk geen actieve strijd van onze kant aan te pas. Want leest u nou maar eens gewoon hoe die wapenrusting in elkaar steekt. Je hoeft het ding alleen maar aan te doen, staat er. Dat wil zeggen, je hoeft alleen maar te geloven. Daarna is er van actieve strijd eigenlijk geen sprake. Althans niet van de kant van de gelovigen, maar wel van de kant van de Satan. En daarom wordt ons meegedeeld hoe het in elkaar zit. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed enzovoorts, maar tegen geestelijke machten, tegen boosheden in de lucht. En dat blijkt ook wel, want in de praktijk, in de praktijk is die strijd waarin die gelovige terechtkomt inderdaad veel hoger dan alleen maar meningsverschillen of strijd tussen mensen, vlees onderling. Dat steekt daar ver bovenuit. Maar goed, dat hoef ik verder niet uit te leggen deze keer. Hoe het ook zij, daar staat al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning, niet zal de overwinning zijn. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En dan nog een keer, en wie is het die de wereld niet zal overwinnen, maar tegenwoordige tijd. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is, nu, dus ook tegenwoordige tijd, dat Jezus is de zoon, de erfgenaam, de zoon, de volwassen, verheerlijkte zoon van God. Daarin, in dat geloof, hebben wij de overwinning. En die overwinning wordt hier toegeschreven aan een ieder die gelooft. En daarmee aan een ieder die uit God geboren is. De termen worden dan ook nog later aangehaald. In ditzelfde hoofdstuk, in dezezelfde brief, die noem ik nog even, om daar naar een ander schriftgedeelte over te stappen. Want in vers 18 vinden we nog twee keer in deze brief dan de uitdrukking uit God geboren zijn. Als er staat, in Johannes 5 vers 18, wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf Niet die moet zichzelf bewaren, ook niet die zal zichzelf bewaren, maar die bewaart zichzelf. Die is namelijk onkwetsbaar, die bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En als je Efeze 6 daarnaast legt, dan weet je hoe het komt dat de boze hem niet vat. Omdat hij die wapenrusting heeft. Omdat hij leeft inderdaad uit geloof. Precies dezelfde manier waarop de boze ook de Heere Jezus niet kon vatten. Of moet ik zeggen, precies dezelfde manier waarop Satan Jezus van Nazareth niet kon vatten. De mens die hier leefde op aarde, in gelijkheid der zondige vrezers. Daar sprak de slang ook. Hij heet daar gewoon Satan, we weten lang wie het is. En hij zei, doe zus en doe zo en is het niet zo dat. En zo is precies hetzelfde verhaal. En het antwoord van de Heer was uiteraard altijd, er staat geschreven. Dat is leven uit geloof. Er staat geschreven, daar hield hij zich aan vast. En op die manier overwint men de wereld. En overwinnen ook wij de wereld. Beter nog, op die manier, komt van dat geloof en in dat geloof en daarmee in Christus, hebben wij de overwinning. Maar even dan weer terug naar 1 Johannes 5. Vers 4, vanuit dat vers namelijk wil ik graag de eerste verbinding leggen naar de Romeinenbrief. Willen we ons eerst even mee bezighouden. En dan in eerste plaats dan maar Romeinen 8. Ik meen dat het vanmorgen was dat het gelezen werd aan het begin van de bijeenkomst. Romeinen 8. Dus bij mij in ieder geval een zeer populair schriftgedeelte. Als iemand mij vraagt, wil u niet wat lezen met ons uit de Bijbel, dan lees ik altijd dit schriftgedeelte. Nee, dat komt zo, ik was met mijn vader een keer op stap. Als jongetje moesten we de tent opbouwen, evangelisatietent. Dat deden we toen nog allemaal gewoon met onze eigen handjes. Nou, de mijne waren iets kleiner dan die van mijn vader. Maar die stond ook inderdaad zichzelf in zweet te werken om die lange ijzeren haringen de grond in te slaan. Want dat heette toen nog gewoon haringen. Later wist men niet meer wat een haring was, want had iemand uitgevonden dat de haring was een vis. En je sloeg er geen vissen in de grond, dan hebben diezelfde taalverwarring weer. Maar het heette echt haringen, tentharingen, al leken het meer haaien. Zo groot waren ze, waren ze wat een meter lang geloof ik. En die sloeg je hoogst persoonlijk de grond in, ik zie het nog allemaal gebeuren. Maar toen het klaar was, gingen we dus bij een oude zuster op bezoek om daar te eten. En die vroeg ook aan mijn vader, wil u wat voorlezen? Na de maaltijd was dat. We waren er alle twee op de bromfiets gekomen, geloof ik. In Alsmeer of zo. Maar in ieder geval daar in de buurt. Wilt u niet wat met ons lezen? Toen zei vader, die zei, noemt u maar wat. En toen zei zij, neemt u maar Romeinen 8, want daar zit de kracht. Het is me altijd blij gebleven. Nou, daar staat dan. Ach, laat ik vers 30 eens meenemen. Ik geloof dat het goed is. Ik heb begrepen in ieder geval dat het nuttig is om dat te doen. Er staat, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En over wie gaat dat dus? Wie is er verheerlijkt? Christus. Onthoudt u dat? Dat staat hier. Als je dat niet weet en begrepen hebt, begrijp je het volgende schriftgedeelte niet. Christus is dus de verheerlijkte. Daarin schuilt ook die kracht van Romeinen 8. Misschien een idee voor een gedicht, zuster Roze. Misschien een idee voor een gedicht. De kracht van Romeinen 8. Die we zo nodig hebben in deze nacht. Enzovoort. Nou goed. Daar staat dan. Wat zullen wij dan tot deze, of over deze dingen, of naar deze dingen toe zeggen? Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En God is voor ons uiteraard. De vraag wordt gesteld, wie zal tegen ons zijn? Er zijn mensen genoeg die daar antwoord op geven. Die ons komen vertellen wie allemaal tegen ons is. Begrijpen niet wat de retorische vraag is. Het is een retorische vraag. Ik kan niet uitleggen waarom dat zo is, maar dit is een retorische vraag. En dat betekent dat de vraag gesteld wordt opdat iedereen het antwoord zou geven, omdat het antwoord gewoon vaststaat. Daar valt niet over te discussiëren. Hoeft ook niet uitgelegd te worden. Als het wel uitgelegd moet worden, dan gaan we er helemaal ergens anders doen. Laten we het schriftgedeelte weer liggen. Dus, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Vraag. En toen bleef het uiteraard stil. Want dat is het goede antwoord. En vers 32 zegt dan ook, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. En dan, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Dat is ongeveer hetzelfde als, wie zal tegen ons zijn, hè? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Want God is het die rechtvaardig maakt. En dan is er dus uiteraard niemand die verdoemt. En dat is het antwoord en de strekking ook van vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus niet, want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is dat? Ja, wil zeggen, let er even op. Klemtoon erop. Hij is gestorven, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. U weet dus dan meteen dat opstanding meer is dan dood. Dat had u zo ook kunnen weten. Maar het is blijkbaar hier ook belangrijk om een nadruk op te leggen. Wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij is niet alleen gestorven, hij is ook opgewekt, hij is ook ten hemel gevaren en daar onze hoge priester geworden na de ordening van Melchizedek. Want als er staat die ook voor ons bidt, is dat de beschrijving van de functie van de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Voor zover ik weet wordt ook exact hetzelfde woord gebruikt in Hebreeën 7 of Hebreeën 9, ik weet het nou niet meer uit mijn hoofd zo gauw. Maar daar staat het over die hoge priester die we hebben, 7. Ik weet alleen dat het rechtsbovenaan de bladzijde is. Maar goed. Maar daar staat het. Die ook voor ons bidt. Die ook voor ons tussen beiden treedt. Bemiddeld. Want dat is de strekking van het woord. En dat is precies de functie van de middelaar van het nieuwe verbond. Namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is Christus aan de rechterhand Gods. En daarom staat er. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Allemaal vragen. Dat zijn de vragen aan het eind van het verhaal. Aan het eind van de uiteenzetting over de aard en werking van het evangelie. De vraag was ooit eens gesteld. Kan het kruis van Christus door ons logisch verklaard en aanvaard worden? En het antwoord is ja, want de apostel Paulus doet dat in Romeinen 1 tot en met 8. En aan het eind daarvan geeft hij enige vragen. Die iedereen moet kunnen beantwoorden dan. En dus, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets uiteraard. Er worden wel een boel dingen genoemd. Hij suggereert zelf al wat, maar we worden allemaal verondersteld dat af te wijzen. Verdrukking, benauwdheid, scheidt ons dat van de liefde van Christus? Nou, ik heb prediking genoeg gehoord die dat wel leert. Maar de schrift leert dat het niet zo is. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. En de tussenzin weglatend ga ik dan naar vers 37. Want daar staat... Maar in dit alles, namelijk in verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. In dit alles, in al deze dingen, zijn wij overwinnaars. Dat is de zwakke versie van het vers natuurlijk. Maar er staat, zijn wij meer dan overwinnaars. Dus in de eerste plaats bevestigt het wat wij gelezen hebben in 1 Johannes 5. Namelijk, wat een God geboren is, overwint de wereld. En wel door geloof. En dat staat hier dus ook. Want in hem zijn wij overwinnaars. Maar staat hier nog sterker. Het verandert in de praktijk niks. Je bent overwinnaar of je bent het niet. Maar er staat hier nog sterker uitgedrukt. Dezelfde waarheid. Er staat, je bent meer dan overwinnaar. De enige verklaring die ik daarvoor ken. En die ik er ook altijd bij vertel. Is deze. Dat je alleen meer dan overwinnaar kunt zijn. Als je aan de strijd niet hebt deelgenomen. Maar wel deel hebt aan de overwinning. Dus in de strijd deelneemt, zal ik maar zeggen, je hebt de overwinning. Nou ja, dan ben je overwinnaar. Maar hoe kun je nou meer dan overwinnaar zijn? Als je in die strijd niet de deel hebt genomen, maar wel deel hebt aan de overwinning. En dat is onze positie. Meer dan overwinnaar kan alleen zijn dat je de overwinning hebt zonder dat daadwerkelijk die strijd geweest is. Zonder dat je daadwerkelijk in die strijd actief hebt deelgenomen of erin betrokken bent geweest. En dat is zo, omdat uiteraard die strijd gestreden is door onze heiland. En dat is ook het probleem altijd van een gedachte die zegt dat we zelf moeten strijden om iets te bereiken. We doen het tegelijk, in de eerste plaats zal blijken dat we door strijd nooit wat bereiken. In de tweede plaats doen we daarbij afbreuk aan de strijd die de Heer Jezus zelf gestreden heeft. Die dan blijkbaar niet genoeg schijnt te zijn. En wiens overwinning kennelijk nog niet voldoende is voor ons. Zodat we nog maar een beetje achteraan gaan lopen strijden of zo. Vermoedelijk tegen windmolens. Maar wat staat er? Staat hier, in dit alles zijn wij niet, moeten wij zijn, of zullen wij misschien zijn als we goed ons best doen, maar zijn wij meer dan overwinnaars? Er staat ook bij hoe dat komt, het kan nooit door ons zijn. Meer dan overwinnaars zijn, kan nooit door ons zijn. En dus staat er inderdaad, door hem die ons lief gehad heeft. Want hij die ons lief gehad heeft, heeft voor ons de strijd gestreden. En dan staat er, want ik ben verzekerd, hij stelt ons de vraag. En wij worden geacht daar zelf een antwoord op te geven, maar hij geeft voor zichzelf ook een antwoord en zegt, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, kortom, nog de hele wereld, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, en dat is de kosmos, de wereld, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere, zodat wij inderdaad door geloof deel hebben aan de overwinning op de wereld, en dus overwinnen wij de wereld. Wij hebben die overwinning. Kijk, ik heb niet gezegd dat de gelovige nooit strijd zou hebben, maar de vraag is maar over wat voor strijd dat gaat. Maar niet dus, het is in ieder geval niet de strijd van overwinning op de wereld, want die hebben wij reeds. Dat het enige wat wel gebeurt is dat die overwinning die wij hebben ter discussie gesteld worden. Het grote probleem is, en dat is de strijd die we hebben, dat wij op grond van de schrift, op grond van de blijde boodschap, laat ik dat nou eens zeggen in plaats van evangelie, dat wij op grond van de blijde boodschap geloven dat wij vrede hebben ontvangen. Dat was per slotverrekening wat aangekondigd werd, dat zou gebracht worden door de vredevorst enzovoorts. En wij geloven dat wij vrede hebben. En de enige echte strijd van de gelovigen is deze, dat namelijk iemand er komt vertellen dat dat niet juist is en dat hij in de oorlog is en dat hij moet strijden alsnog om overwinning te behalen. Er is nog geen vrede. En de strijd is dat hij zich daartegen heeft te weren. Want wij hebben die strijd niet. Maar het punt is, wij geloven wat God gesproken heeft, en dan komt de tegenstander en die zegt, ja, God heeft wel gesproken, maar God heeft het anders bedoeld dan dat hij het gezegd heeft. Waar heb ik dat mee gehoord? Dat is in de hof, geloof ik. Hè? In de hof. Ik moet er niet te lang bij stil blijven staan, anders word ik ook giftig. Nee, ja. Want ik vind dat zo erg. Wat de Satan doet, is inderdaad dat woord van God nemen en het verdraaien. En zeggen, God heeft het wel gezegd, maar heeft het zo niet bedoeld. Of anders, God heeft het wel gezegd, maar in menselijke bewoordingen, dat kan hij niet zo goed. Daarom moeten wij nu proberen na te zoeken wat hij eigenlijk bedoeld heeft. Want wij verstaan natuurlijk onze menselijke taal beter dan dat hij die verstaat. Wat mij heel sterk lijkt, maar dat heb ik u van de week al een keer verteld. Nee, in tegendeel. God heeft gesproken en daar leven wij uit. En als iemand ons komt vertellen dat wij te strijden hebben tegen de wereld, tegen de zonde, tegen andere gelovigen of tegen de Satan, zeg ik helemaal niet. Wij doen de helm der zaligheid op en schild des geloofs en het zwaard des geestes en hoe die dingen maar meer heten. En daarmee is het geregeld. Daarin hebben wij de overwinning. Dat die Satan zijn strijd nog steeds voert en denkt te moeten voortzetten. En het idee fix in zijn hoofd heeft dat hij ooit nog misschien een overwinning zou kunnen behalen. Dat moet hij maar weten, maar dat is onze zaak niet. We staan in de overwinning. God heeft ons daar neergezet, want de overwinning op de wereld is in laatste instantie de overwinning op de dood. Ik hoop tenminste dat u begrijpt wat ik nu zeg. En die overwinning op de dood hebben wij al, omdat wij het leven na de dood al ontvangen hebben. En als we daarbij blijven en daarin blijven staan, hebben wij inderdaad de overwinning. Maar er staat nergens dat we daarvoor zouden strijden of zoiets om de overwinning te hebben. Wij hebben die overwinning. De enige strijd is dat het ons misschien moeite kost om dat te blijven vasthouden. Niet die overwinning als zodanig, maar ik bedoel die waarheid als zodanig. We worden aan twijfelen gebracht. Er zijn mensen die ons anders komen vertellen. En in feite is het zo dat alles wat afwijkt van het evangelie ons inderdaad leert dat we moeten vechten voor dit of voor dat of zo. En als de apostel Paulus het heeft over zijn strijd, de strijd die hij heeft niet alleen als apostel, maar in het algemeen als gelovige, dan zegt hij aan het eind van in ieder geval zijn Bijbelse geschiedenis, ik heb de goede strijd gestreden en hij zegt erachter wat dat inhield. Ik heb het geloof behouden. En wat dat betekent is duidelijk genoeg. Dat betekent dat hij heeft moeten strijden, dat het hem moeite gekost heeft om te blijven leven uit het geloof in het woord van God. En om te blijven geloven dat hij de overwinning had. Maar het was geen strijd om een overwinning te krijgen. Ik hoop dat u dat aan elkaar kunt houden, want ik weet, het is natuurlijk wel wat moeilijk. Het zijn twee verschillende soorten strijd. Wij hebben de overwinning. Wij zijn in Christus gezegend. Dat is gebeurd met elke geestelijke zegening. En alles waar we nog niet mee gezegend zijn, kan dus alleen zijn stoffelijke zegening, maar nooit geestelijke. En als je strijdt om stoffelijke dingen, dat kan ik me nog voorstellen. Maar geestelijke zegeningen zijn er niet meer te ontvangen. Wij drukken ons wel eens ongelukkig uit en zingen, de Heer heeft meer om u te geven. Maar dat is een beetje een misverstand natuurlijk. Want hij geeft ons niet meer dan wij ontvangen hebben. Wat wel kan, is dat wij beter weten over wat wij ontvangen hebben. Wij kunnen wel beter op de hoogte zijn van de rijkdom die wij in Christus hebben ontvangen. Dat moeten wij leren. En er zijn een heleboel van die rijkdommen bij die we niet weten te waarderen. Omdat we niet begrijpen wat we ermee moeten. En dat neemt soms tijd. Want vandaag of morgen blijkt ineens heus wel wat we ermee moeten. En wat de rijkdom is die wij hebben ontvangen. Daarin kan men toenemen. In begrip van die dingen. En dat is, dat gaat vanzelf met het ouder worden, of hoe zeg je dat, hè? Het heeft te maken met levenservaring, ook in omstandigheden waarin wij terechtkomen ook. Maar ook gewoon met bestudering van het woord van God. Maar de Heer kan u niet meer geven dan hij u gegeven heeft. Want wij leven uit de uitnemende rijkdom zijner genade. Efeze 2 en 3. Wij hebben dat. De hele opzomming komt erbij enzovoort. Het wordt elke keer weer herhaald. En de enige moeite en de strijd waarin wij nu hier op ons op dit moment dus ook bevinden, terwijl deze woorden tot ons komen, is inderdaad de strijd om het te aanvaarden. Alleen dat, om het te aanvaarden en daaruit te leven. Wij hebben de verlossing, wij hebben de verzoening, wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn wedergeboren, wij hebben goddelijk leven ontvangen, wij hebben een positie in de hemel, wij leven in gemeenschap met de Heer enzovoorts. En waarom wordt dat zo hardnekkig gepredikt? Waarom kost het zoveel strijd? Omdat alle omstandigheden in de zienlijke wereld ons iets anders doen zien. Maar wij leven niet via het gezicht, wij wandelen niet door aanschouwen. Wij leven uit geloof, uit het woord van God dus. En dat woord van God is het dat ons zegt hier, dat wij de overwinning hebben en zelfs meer dan overwinnaars zijn. Nou, meer overdrijven kan ik ook niet. Soms denk ik wel, ik zou het wel sterker kunnen vertellen, maar dit kan ik niet sterker vertellen. Ook niet als ik mocht liegen. Dit kun je niet sterker vertellen. Wij zijn meer dan overwinnaars, punt. En wij zijn ervan verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods. Nu niet en nooit niet. Nou, dat is evangelie toch? Dan zal ik u het anders vertellen. En zodra de boodschap zou luiden, misschien niet alle avond, maar alle dagen, hè, maar zodra de boodschap zou luiden, mijn broeder of zuster, u moet dit en u moet dat, want u bent nog, u hebt nog niet alles, u moet nog wat zien te bemachtigen enzovoort, dan is dat geen blijde boodschap. En dan vraagt u, maar hoe moet ik dat doen? En wat kost mij dat? Hoe bereik ik dat? En dan, ja, dan gaan we weer, hè. Als je dan geen duidelijk antwoord krijgt, word je helemaal diep ongelukkig. Want dan weet je dat je nog wat tekort ziet en dat je nog wat moet, maar je weet niet wat en hoe. Te moeten en niet te kunnen, dan heb ik dat weer gehoord. Nou goed, laat maar zitten. Het zijn allemaal zo van die redeneringen. Maar het is onbijbels. De blijde boodschap is inderdaad dat wij de overwinning hebben. En het enige wat daar verder op volgt en waardoor toch een situatie van spanning en strijd in het leven van de gelovigen ontstaat, is dat wij moeten leren die dingen uit het woord inderdaad te aanvaarden en daaruit te leven. Ze moeten geconcretiseerd worden, dan worden ze van beton volgens het Engels geloof ik, maar goed, ze moeten geconcretiseerd worden in ons leven. Dat is een mooi voorbeeld, hè? Denk erom dat dat hard is, hoor. Moet hard, concreet moet het worden in ons leven, het moet gestalte in ons krijgen. Het moet een realiteit voor ons zijn. Dat Bijbels denken, zal ik dan maar zeggen. Dat leven uit het geloof. Ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen. Want ik weet eerlijk gezegd ook eigenlijk niet zo goed hoe andere mensen dat hebben. Hè? Maar kijk, ik heb eens even kijken of ik het wel vertellen mag. Nou, ik zal het heel voorzichtig vertellen dan. Ik ken een man die doet in financiën in elk geval.
En die sloot een contract af voor ook een financieel verloop enzovoorts. Voor een verloop van, ik weet niet wat zijn contract van, het ging over 20 jaar geloof ik. En na 20 jaar moest de lening of geld moest afgelost worden of zo. En die met zijn broeder, die vertelde me dat. Hij zegt, en toen zei iemand, een van die lui met wie ik dat contract al sloot, die zei, wat moet ik dan na 20 jaar? En die broeder zei me, ik wist dus gauw geen antwoord op, want ik reken zover niet. Want voor zover ik weet, zijn we dan toch, ja dan moeten we nou eens even voorzichtig zeggen dan, maar moeten we toch wel zo ongeveer voorbij de opname van de gemeente zijn, want het zal mij dan een worst wezen wat er verder met het contract gebeurt. Maar hij vertelde me dat hij helemaal confus was, ja, na 20 jaar, hoezo na 20 jaar, wat na 20 jaar. Het maakte geen deel uit op dat moment, althans van zijn denken. Dat was gewoon zakelijk denken. Gewoon in het kantoor, zal ik maar zeggen, en in onderhandelingen, en dat heeft niks met geestelijke dingen te maken. Maar toch speelt het daarin een rol. Hoezo na 20 jaar? Hè? Leuk, hè? Nou, enzovoorts. Dat is toch denken vanuit de schrift. En als wij horen over politieke ontwikkelingen in de wereld, dan denken wij vanuit de schrift en we vragen niet waar moet het naartoe. Wij weten waar het naartoe moet. En we bekijken of het al of niet al aardig die richting op gaat enzovoorts. Hè? Toch? En we maken ons er verder geen zorgen over, want het gaat toch die richting op. Of het nu is of morgen, dat maakt ons niet zoveel uit. En mensen maken zich in de wereld om ons heen druk over hoe dat allemaal moet gaan, hoe die problematiek ooit nog eens een keer opgelost zal worden. Nou, wij leven uit geloof, wij weten hoe de problematiek opgelost wordt. Alle belangrijke wereldvraagstukken in elk geval wel. Maar de kleinere vraagstukken zullen we het nou niet over hebben. Maar hoe dat ook zij, wij hebben de overwinning, wij leven daaruit en het woord van God kunnen we tot ons nemen, bestuderen, enigszins afstandelijk, maar de bedoeling is dat het gestalte krijgt, en dat is precies wat ik heb geprobeerd uit te leggen, dat het gestalte krijgt, dat het geconcretiseerd wordt, dus een betonnen beeld wordt, zal ik maar zeggen, in ons wezen. In ons hoofd, in ons hart, in ons denken, ik kan niet schelen waar. Maar in ieder geval, het moet deel van ons wezen worden. Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar wie u bent, wordt niet bepaald door de namen en de gegevens die zijn ingeschreven in de burgerlijke stand. Daaraan kan men je hooguit terugvinden en herkennen, eventueel als u bent overleden of zoiets. Dat is nuttig, maar daar houdt het ook ongeveer mee op. Want wie u bent, dat wordt bepaald door wat er in u is. Door waar uw gedachten zijn, waar uw gedachten op gericht zijn, waar uw belangen liggen. Wat u belangrijk vindt en wat niet. Dat maakt uw wezen uit. Dat is uw echte identiteit. En dat betekent dat als ons denken veranderd wordt. Nee, ik bedoel gewoon, we volgen een of andere cursus. Hè? Zullen we het noemen? Wat was dat weer? Filosofie bijvoorbeeld, hè? Wijsbegeerte gaan we doen, hè? Gaan we intensief studeren. Daardoor verandert uw persoonlijkheid, uw wezen, uw aard. Want dat wat u leert, neemt u mee. Dat denkt u steeds opnieuw aan. Dat maakt deel uit van de informatie waarover u kunt beschikken. En dus beïnvloedt het altijd uw gedachten. Dat kan niet missen. U wordt er anders van. Als trouwens niet zo was, waarom zou u dan zo'n cursus volgen, nou? Het is toch de bedoeling om daar beter van te worden. Of anders in ieder geval van te worden. Dus, een mens wordt veranderd, en even in gewoon Nederlands gezegd, een mens wordt iemand anders zelfs, op de lange duur zou je dat bijna zeggen, een mens wordt iemand anders naarmate hij andere informatie tot zich neemt. Naarmate hij met ander woord gevuld wordt. En ik heb mensen zien veranderen, ja. Meestal ten goede gelukkig. Maar andersom kan ook. Net zo goed. Maar het hangt er vanaf waarmee men zich voedt. En de bedoeling is dat een gelovige leeft uit het woord van God. Vandaar dat Johannes kan zeggen dat wij die leven uit geloven, wij die gelovigen zijn. Dat wij daardoor iemand anders worden en zelfs de overwinning hebben op de gang van zaken in deze wereld. En de voorbeelden heb ik al een paar gegeven, want wij zijn maar heel gewone gelovigen. Maar wij voelen ons bij gelegenheid toch mijlenver verheven boven het politieke gedoe van deze wereld. En dan moeten jullie uit de televisie zien hoe belangrijk ze doen. Er zijn een paar journalisten, die zijn omhoog gevallen omdat ze een knappe kop hadden. Zagen er aardig uit. Dus het heel gewichtig te stotteren over wereldelijke... Nee, dat vind ik ook, want ze praten geen fatsoenlijk Nederlands. Een volzin komt er al niet uit. Orde is er niet bij. Er liggen allemaal losse woorden aan elkaar geplakt. Sorry dat ik het erbij zeg. Maar ik vind het inderdaad een belachelijke vertoon. Het is heel gewichtig te doen. Ik zal nooit vergeten. Ik luisterde naar de radio op de avond... Dat schip bij, is het daar, dat die veerpont bij Zeebrugge of zoiets was omgeslagen. Ik werd een interview gehouden met lui van de televisie, voor de radio. Onderweg werd een interview gehouden met lui van de televisie daarover. Man, dat vind ik nou interessant, dat er wat gebeurd is. Niet? Want dat kunnen ze wat van maken, heel project. Ideaal, jongen, als je zo'n beroep hebt, dan... Hè, dat kun... En wat denkt u daaraan te doen, vroeg de reporter aan de televisieman. En die zei, nou, we sturen er een camera naartoe. Nou, maar of dat dan alles was? Nou, hij zegt, nou, misschien sturen we er nog wel een naartoe. Ik zal het nooit vergeten. Wat doe je aan zo'n ramp? Nou, we sturen er een camera naartoe. Dat kunnen we gewichtig doen. En we hebben heel Nederland heeft aan de televisie gezeten om te kijken hoe het dan allemaal ging. Naar andermans ellende zitten kijken enzovoort. En eigenlijk doen we dat dagelijks. Want het meest bekeken televisieprogramma is het journaal. Waar we per definitie altijd de ellende van de wereld over ons heen laten komen. Nou, ik moet u zeggen, ik sta er mijlenver boven. En ik ben om de donder niet hoogmoedig. Integendeel. Maar dat vind ik zo laag bij de grond. Omdat het in vergelijking met het woord van God niks inhoudt. Maar dan ook helemaal niks. Al die dingen gaan voorbij in elk geval. En de vraagstukken, wel, dat zijn feiten, zijn meestal triest. Natuurlijk, daar raak ik weer in tranen. Daar raak ik langzamerhand van me gewend. Enzovoort. Dus daar hoef ik ook helemaal niet naar te kijken. Dat is ook al niet goed voor me, weet u wel. En als het vraagstukken zijn, die hebben wij niet. Toch, of wel? Vluchtelingenvraagstuk. Die wordt er zelf opgelost, dat duurt niet zo lang meer. Door iemand die er veel beter kan dan ik in elk geval. Want God heeft aan al de volken der aarde inderdaad hun eigen land en landpalen gegeven, hoe het maar eten mag. En dan zal ze daar heus niet terugbrengen als zijn koninkrijk op aarde geopenbaard wordt. Daar heb ik niet tenminste problemen mee. En wat de uitverkorenen betreft, de Heer zelf zal ze verzamelen en inbrengen in hun erfenis. De erfenis die hij zelf aan hem gegeven heeft. Begin het met de gemeente. Iemand zegt dat is hoogmoedig, maar dat is niet waar, dat is gelovig. Begin het bij de gemeente, want er staat in de Bijbel, niks met hoogmoed te maken, maar alleen met geloof. Begin het met de gemeente die nou eenmaal hemelsburgerschap heeft ontvangen. En dat is nederig, want ik onderwerp me daarbij dus inderdaad aan de schriften. Dus het eerste volk met het eerste geboorterecht onder de volkeren krijgt inderdaad zijn hemelse bestemming. Daarna het eerste volk wat dan op aarde overblijft, te midden van de overige volkeren, dat is Israël. Dat wordt gebracht naar het beloofde land enzovoorts. En de Heer zegt, ik zal die uitverkoren bij één vergaderen van de vier winden, of hoe het dan maar heten mag, enzovoorts. En dat geldt uiteraard net zo goed ook voor de overige volkeren. Staat er niet van allemaal bij, maar het principe is inderdaad elk volk zijn eigen stekkie en dat soort dingen meer. En dat is wat morgen gaat gebeuren. Daarheen zijn wij onderweg. Wij weten dat het gaat gebeuren. Daar liggen wij niet wakker van of zo. Dat is geen probleem. Ons probleem al sowieso niet. Omdat wij gewend zijn als vluchtelingen, in ieder geval als zwervers, te leven hier op aarde. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Omdat onze verblijfplaats boven is. Van dat koninkrijk hebben we een paspoort. Met handtekening. Met dank aan John Buurman. Zo is het toch? Dus die problemen hebben wij niet. En als de vluchtelingen zijn die problemen hebben wij ook. Want wij zijn hier ook vreemdelingen en bijwoners. We moeten ons ook aanpassen. We moeten ook de hele wereld over ons heen laten komen enzovoorts. En ons vergek laten verklaren voor uitzonderlijke figuren enzovoorts. Nee, dat zijn we ook nou. En dat komt allemaal vanzelf goed. Nou, vanzelf. Dat is namelijk al geregeld. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar leven wij uit. En wij wachten alleen, wij wachten. We zijn net zo langmoedig, dat betekent in ieder geval dat men wacht. We zijn net zo langmoedig als de Heer zelf. Die pas in de toekomst inderdaad of daadwerkelijk orde op zaken zal stellen. Maar daar leven wij uit. En dan begrijpt u hopelijk dat inderdaad als wij ons vullen met het woord van God. En dus geloven en daadwerkelijk leven daarvan uit. Dat dat woord realiteit is in ons leven. Dat we daardoor veranderd worden. Het is me nog eens een paar keer overkomen dat ik te midden van ja, andere mensen in een of andere discussie terecht kwam. Nou, daar begrijp je gewoon van elkaar niks hoor. Totaal niet. Ik niet in ieder geval. Alle problemen die, waar we mee werkelijk de wereld rondlopen, die spreken mij niet aan. Omdat die problemen zijn opgelost. Dat is de blijde boodschap, dat is het evangelie. Daar leven wij uit. Dat is no problem. Nou, daardoor is het dus waar dat de mens verandert door het woord van God. En de strijd die daaruit ontstaat, is een strijd dat wij afgezonderd raken van de wereld. Dat die communicatie langzamerhand steeds stroever loopt, omdat we elkaar niet begrijpen enzovoorts. En als het een beetje fout loopt, of erg fout loopt, hoe je dat maar hebben wil, dan lopen wij als gelovigen nog de kans om daadwerkelijk zelfs lichamelijk vervolgd te worden in de wereld. En dat zou niet zo uitzonderlijk zijn hoor, dat gebeurt overal vrij regelmatig. Zie? Dat is een strijd. En dan is het de vraag aan Jan de Bakker of hij misschien zijn geloof zou willen afzweren of dat hij liever op de brandstapel ging. En toen ging hij liever op de brandstapel. Dat is de strijd van de gelovigen. Waar hij dan voor kiest. Toch? Hoe dan trouw is aan het woord van God, net zo trouw als de Heer Jezus zelf. Ik heb het altijd moeite gehad om het te begrijpen, maar de man koos voor de brandstapel. Zo was het. En hij niet alleen. Nou, dat is de strijd waarin de gelovige staat. Een strijd tegen het ongeloof van de wereld enzovoorts. Maar die wereld is al overwonnen en de gelovige heeft de overwinning op die wereld. De wereld kan hem hooguit, sorry dat ik het zeg, en ik hoop niet dat het echt concreet voor u of voor mij wordt, maar de wereld kan ons hooguit ons aardse leven afnemen. Maar dat is precies hetzelfde leven waarvan wij geleerd hebben en geloven dat het gestorven en begraven is met de Heer Jezus. Waarna wij uit de dood nieuw leven hebben ontvangen. En als ik het zo zeg, mag het dus niet eens erg zijn dat wij dat aardse leven inderdaad verliezen. Men kan het ons afnemen, ja. En dan moet ik op deze plaats staande zeggen, zo wat. Als ik voor dezelfde keus zou staan, zeg ik heus niet zo wat hoor. Dan ben ik helemaal zo'n grote jongen niet. Maar de Bijbelse waarheid ligt wel zo. Zie? En bovendien is het zo dat vanaf afstand de dingen te beoordelen, te bezien, is veel makkelijker, veel gunstiger en veel beter dan wanneer men zelf midden in de problematiek zit. Want dan zie je alle dingen gekleurd. Nou, hoe dat ook zij, ik ben inmiddels terechtgekomen in Romeinen 12... Romeinen 12, want er staat precies wat ik u net verteld heb. Ik bid u dan, broeders, want het is een vraag niet aan mensen al in het algemeen, maar aan wedergeborenen, aan geloven, aan dat wat uit God geboren is, zou Johannes zeggen. Ik bid u dan, broeders, vers 1 van Romeinen 12, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levende. Er staat niet dat gij gaat strijden. Dat gij uw lichamen stelt, als ik het woord wat uitgebreider en dus nadrukkelijker zou vertalen, zou ik zeggen, dat gij uw lichamen beschikbaar stelt, dat is heus hetzelfde hoor. Hier staat hij, betekent dat. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. En deze drie toevoegingen, die zijn allemaal op grond van het werk wat Christus in ons gedaan heeft. God heeft ons namelijk in Christus levend gemaakt en heilig gemaakt en Goden welbehagelijk gemaakt. En dat wat levend, heilig en Goden welbehagelijk is, is volkomen geschikt om te dienen als offer. Leest u de wetten maar op na. Nee, als het lam was overleden, mocht het niet geofferd worden. Het moest levend gebracht worden. Het moest afgezonderd zijn, heilig dus. Maar en voor Goden wel behagelijk. Het moest zonder vlek of rimpel zijn, of hoe heet zoiets, maar in ieder geval onberispelijk. Mocht niks aan mankeren. En nu aan ons niks meer mankeert. Omdat God ons volmaakt gesteld heeft in Christus, worden wij geacht om te doen wat met zoiets volmaakt zou moeten gebeuren. Namelijk het stellen tot een levend, heilige, Goden wel behagelijk offer. En dan gaan we weer. En als het zo is dat wij niet zo levend zijn en niet zo heilig en niet zo welbehagelijk, niet zo Goden welbehagelijk, dan kunnen wij ons niet stellen tot dit offer. En dan kunnen we ook niet doen wat in het tweede vers staat, namelijk, wordt deze aion, vertaald met wereld, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En ik moet u zeggen, als u over uzelf denkt dat u niet zo levend bent en niet zo heilig en niet zo goden welbehagelijk, dan zult u de wil van God voor uw leven, maar de wil van God in het algemeen, ook niet leren kennen. Denk daar maar eens over na. Je moet eerst levend, heilig en goden welbehagelijk zijn. En tot zulke mensen wordt gezegd dat zij hun levend, heilig en goden welbehagelijk lichaam en leven zouden stellen tot offer. Dat wil zeggen dat ze het de Heer zouden aanbieden. Dat betekent gewoon, God heeft ons levend gemaakt in Christus, door wedergeboorte uiteraard. En de bedoeling is nou dat dat levende leven, die levende mens, die levende gelovige, leven in de zin van eeuwig leven uiteraard, dat die zich stelt in dienst van die God die hem levend en heilig en goden welbehagelijk gemaakt heeft. Dat worden wij verondersteld te doen. En dan als consequentie, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Nee, allicht niet. Er zijn twee mogelijkheden in het leven van de mens. Of hij past zich aan de wereld en wordt de wereld gelijkvormig. En laat zich door de wereld voorlicht. Hij schokt met de wereld mee. Zoals helaas zoveel christenen, want eerlijk gezegd, de problematiek waar christelijk Nederland mee rondloopt, is volstrekt hetzelfde als de problematiek van onchristelijk Nederland. Let er maar eens op. Ja, moet ik dat nou zeggen? Moet ik u zeggen dat in de kerkelijke bladen precies dezelfde problematiek besproken wordt als in de onkerkelijke bladen? Dat gebeurt in de wereld en het christendom hobbelt er netjes met mee. Zeggen, ja, het is toch erg, we moeten er wat aan doen. En ze laten zich leiden door deze oude wereld. Ze zijn volstrekt wereldgelijkvormig. Vergaderen over dezelfde problematiek. En de dingen die in politieke vergaderingen besproken worden, zijn precies dezelfde als die over de kansel voor de gemeente in de kerk gepredikt worden. Niet overal, maar mag ik alsjeblieft generaliseren? Dat doet de Bijbel ook. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar in het algemeen is dat wel zo. Maar hier staat van de gelovigen dat hij niet deze wereld gelijkvormig zou zijn en dat hij niet de problematiek van de wereld zou achterna lopen en dat hij zich zou verdiepen sowieso in de problematiek van de wereld of in het denken, het hoeft niet eens problematiek te zijn, maar in het denken van de wereld. Nee, er staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat wil zeggen dat een gelovige die van nature wereldgelijkvormig is, daar kan je hem niet kwalijk nemen, maar dat is hij van nature, omdat hij bij de wereld behoort, dat die gelovige die van nature wereldgelijkvormig is, zou veranderd worden. En hoe wordt hij veranderd? Door de vernieuwing van zijn gemoed, zijn denken, zijn mind eigenlijk dus. De vernieuwing van zijn denken. Ja, er had ook kunnen staan de vernieuwing van zijn geest. Maar hier wordt geest gewoon gebruikt in de neutrale betekenis van het woord. In de zin van denken. De geestelijke activiteit. Want dat denken, die gedachten van de mens, maken de mens wat hij is. En daarom kan een mens alleen veranderd worden, ook in zijn gedrag. Wanneer dat denken alleen maar veranderd wordt. Maar ik heb al gezegd, als het denken alleen al veranderd is, is hij iemand anders. Of is hij anders geworden. En als men niet de wereld gelijkvormig moet worden, maar veranderd moet worden door de vernieuwing des gemoeds, betekent het meteen dat als die verandering plaatsvindt, dat men daardoor loskomt van de wereld. En dat men daarmee de band verliest. En dat is precies weer de brieven van Johannes waar we zojuist uit vandaan komen. Want de wereld kent ons niet, want de wereld kent Christus niet. En wij zijn verbonden met Christus. En we hebben leren denken als Christus en leren leven uit geloof. Dat is heel wat anders dan de wereld doet. Dus de gemeenschap met de wereld, die houdt op. Die wordt in ieder geval verminderd, netjes gezegd. En aan de andere kant, de verbinding met de Heer wordt groter, in de praktijk bedoel ik nu, naarmate wij leren denken zoals God denkt. En hoe God denkt kunnen wij weten, omdat God dat op 1100 of 1200 bladzijden van onze Bijbel heeft voorgedaan. Of is dat nog niet genoeg? Hoe God denkt, hoe God redeneert. Dat vinden we toch in de schrift. Daarom heb ik zo'n bezwaar tegen het redeneren van mensen. Ik weet waar het toe leidt. Ik kan zelf ook goed redeneren. Dat durf ik wel te zeggen. Maar je mag het niet. Je moet je houden aan de redeneringen van het woord.
Je moet je houden aan de redeneringen van het woord. En daar dien je uit te leven in plaats van je eigen verhalen te vertellen. En dat is de enige manier om anders te worden dan de wereld is. Je laat te vullen met het woord van God. En dat is wat hier staat. Wordt deze wereld, deze eeuw, deze aion, maar het is gewoon de wereld zoals die bestaat. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, we dienen een andere vorm te krijgen. Maar het is een vorm niet aan de buitenkant, niet een vorm in de dingen die men doet. Maar het is een vorm in het denken van een mens. En als we dat geleerd hebben, ja, of naarmate, goed, naarmate we dat leren, houdt onze strijd om de wereld te overwinnen op. Want naarmate wij leren, naarmate het concreet wordt in ons leven, in ons denken, dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, houden wij op te strijden om die overwinning te behalen. Uiteraard. En daar zit hem het geheim. De Heer zei, ik zal u rust geven, dat betekent het einde van de strijd. De Heer zei dat hij onze vrede zou zijn, niet in de toekomst, maar in het heden. En dat kan alleen als de strijd gestreden is. Wat wij dus dienen te leren is dat die strijd gestreden is. En het kan alleen door ons die gedachte eigen te maken. En we maken ons die gedachte eigen inderdaad door geloof in het woord van God. Dus nogmaals, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, door de vernieuwing van uw denken, staat er in de nieuwe vertaling. En uiteraard terecht, want dat is de betekenis van dat woord. Waarna ik meteen erbij moet zeggen, dat dus wereldgelijkvormigheid bestaat niet uit het doen en handelen zoals de wereld doet, want dat doen wij toch. Dat doen alle gelovigen toch. Of niet? Nee, die werken door de week en gaan in de zomer gaan ze met vakantie, wel op een rare manier sommigen, maar ze gaan op vakantie met een auto of met een caravan of op de fiets, weet je veel. Dat is wat de wereld doet, ze drinken koffie en er was nog iets, maar dat ben ik zo gauw vergeten. Maar daar gaat het niet om, dat is het probleem niet. Wereldgelijkvormigheid is niet dat we net zo lopen als de wereld loopt. Het is niet zo dat christelijke soldaten met de rechterbeen moeten beginnen te marcheren of zoiets. Nee, om maar een dwaas voorbeeld te noemen. Wereldgelijkvormigheid bestaat in het denken zoals de wereld denkt. En hoe denkt de wereld? Net als de slangen. Namelijk, we moeten zien te worden als God. We moeten zien de dingen beter te krijgen. We moeten doen wat God kennelijk nog niet gekund heeft of gedaan heeft. Laten we de wereld verbeteren. God heeft het nog niet gedaan. Laten we hem helpen. Dat is wereldgelijkvormigheid, hoor heus. En als men niet God invult in die gedachte, vult men er een ander woord voor in. Maar door de wereld wordt het verschil niet gezien, dan staat het de natuur of zoiets. Laten we de natuur helpen. Laten we de evolutie een handje helpen of meer van dat soort onzin. Maar de gedachte blijft dezelfde. Maar de Bijbelse gedachte, Gods gedachte is andersom. Die zegt, ik geef je een nieuwe schepping in Christus. Hier is hij. En toen hij kwam, zei hij, ik ben het. En van ons wordt verwacht dat aan te nemen. En hoe God over deze wereld denkt, over de problematiek van de wereld en over de politiek van de wereld, weet u hoe hij erover denkt? Dat bedoelde ik. Precies. Hij lacht. Want dat staat hier in de Bijbel. Waarom woelden de volken en bedenken de natie een ijdelheid? Zij staan tezamen op, hè? Zij staan tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. En wat doet degene die in de hemel woont daartegen? Die lacht, want die gelooft zelf ook. Want God gelooft zelf ook, dat staat in Romeinen 5, maar zover wou ik nou niet teruggaan. Die zegt, ik toch heb een koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligen. Wat maken die mensen zich druk? De zaak is al lang geregeld. Hier is die koning, aan mijn rechterhand zit hij hier. Ik wacht alleen nog even. Als je toch al de overwinning hebt, kun je rustig je permitteren om ook nog even te wachten. Als het toch al geregeld is, kan God ook langmoedig zijn en zeggen, ik wacht nog 2000 jaar op dat in... Nou ja, ongeveer dan. In ieder geval 19 eeuwen heeft het al geduurd inmiddels, dus dat kan ik rustig zeggen. Zonder problemen. Ik wacht nog iets meer dan 19 eeuwen in ieder geval, opdat ik uit deze wereld toch nog... Die overwonnen wereld, toch nog een gemeente verzamel voor zijn naam enzovoort. En hemelsburgerschap geef en al die dingen meer. Dat is Handelingen 15 bijvoorbeeld.
Natuurlijk, want de overwinning is al behaald. En degene die in de hemel woont, staat er, die lacht en zegt: hier is mijn koning, die heb ik gesteld. Ik heb tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heiden tot de bezitting. En dan zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat is wel nodig ook. IJzeren roede. Nee, betekent met geweld, betekent dat. Jazeker, met geweld. Dat is de betekenis van ijzer, op zijn minst, in de Bijbel. Hè? Nou, en als degene die in de hemel woont daarover lacht, waarom zou ik het dan niet doen? Of vindt u dat hoogmoed, als iemand gelooft? Als iemand zich vasthoudt aan het woord van God? Was Jezus van Nazareth dan ook hoogmoedig, dat hij zich vasthield aan het woord van God? En vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, dat hij naar de weg van de vernedering ging. Was dat ook hoogmoedig dan? Nee, nou, die weg die gaan wij ook. Die weg van geloof, dat is niet hoogmoed, integendeel. Dat is nederigheid. Geloof is per definitie nederigheid, want geloof is per definitie zich onderwerpen aan wat een ander gesproken heeft. En ongeloof is daarom synoniem met hoogmoed. Je schrijft het alleen anders. Nou, hoe het ook zij, staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoed, dus de vernieuwing van uw denken. Want als dat denken veranderd wordt, dan staat er, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Wilt u de volmaakte wil van God weten? Dat kan, maar dat vereist een verandering van uw denken. Zolang dat helemaal geen theorie, hè? Zolang het helemaal niet veranderd is, kunt u de wil van God niet verstaan. En je kunt de wil van God niet uitleggen aan een ongelovige, aan iemand die het woord afwijst. Gesteld al dat je de kans ervoor zou krijgen. Maar het werkt niet, hij zal het niet begrijpen. Hij kan het ook niet begrijpen. Omdat God anders redeneert dan de wereld. Maar wanneer een mens zich onderwerpt aan het woord van God, wanneer hij nederig genoeg is om dat te doen, dan is hij daarna in staat om zich door het woord van God te laten onderwijzen, zodanig dat hij inderdaad weet welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Gewoon in het algemeen gesproken, precies zo algemeen als dat het er hier staat. Wat is de wil van God? Nu, in de tijd waarin wij nu leven. Wat is de wil van God? Voor de gelovigen in ieder geval uw heiligmaking. Zo is dat. En verder, wat de wereld betreft. Nou ja, goed, uiteraard. Maar wat doet God aan de wereld? Wat wil God nu met de wereld? Niks. Niks, het komt later pas. Dus de wil van God is inderdaad de roeping van de gemeente in onze dagen uit de volkeren, opdat het zou zijn een volk voor zijn naam. Daartoe zijn wij geroepen. Een volk wat bestemd is tot eer van God en daarmee tot eer van Christus en tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Efeze 2. Daartoe zijn wij geroepen. En om dat te leren verstaan en om daar ook actief een functie, een verplaatsing in te nemen, is het nodig inderdaad dat wij veranderd worden in ons denken. En die verandering in ons denken mag dan inderdaad niet zonder slag of stoot gaan. Maar die verandering in ons denken is niet opdat wij overwinning zouden hebben, maar opdat wij zouden verstaan dat wij de overwinning hebben. Niet opdat wij geestelijke zegeningen zouden ontvangen, maar opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2, jazeker, 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien, uit Jesaja geciteerd, u staat in uw Bijbel ook, dus u kunt het zelf ook vinden. Hè? Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van de mensen niet is opgekomen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want God heeft ons die geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar de ellende is dat mensen die niet weten wat God ons geschonken heeft, denken dat God ons niks geschonken heeft. Want ze weten er niet van. En als ze niet weten, kan het niet bestaan, denken ze. Wat een heel hoogmoedig soort van denken is natuurlijk. Hè. Zij hebben er geen weet van, dus bestaat het niet. Nee, maar bestaat wel, maar ze zullen de moeite moeten nemen om het tot zich te nemen. Oftewel, ze zullen, laat ik het woord moeite maar weer weglaten, zij zullen inderdaad bereid moeten zijn om het woord van God te geloven. En te aanvaarden dat God ons inderdaad deze dingen geschonken heeft. Alle geestelijke zegeningen, dan wel elke geestelijke zegening. Zo zit dat. Nou, dan staat er dat wij dus veranderd zouden moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Anders denken kan alleen door andere informatie. Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. Anders denken ontstaat doordat men ander woord tot zich neemt. Naarmate men met andere informatie, data in computertaal, gevuld wordt, naar diezelfde mate zal men anders leren denken. En men kan sowieso niet denken over dingen die er niet eerst ingestopt zijn. En daarom moeten wij gevuld worden met het woord van God. Nou, we moeten niet al te sterk, maar daarom is het noodzakelijk inderdaad dat wij met het woord van God gevuld worden. Want dat is de basis waarop wij anders leren denken. Wij denken vanuit de schrift, in plaats van uit onszelf. Dat is weer waar ik het vanmorgen al over gehad heb ook. We leren denken uit de schrift. En niet vanuit ons eigen verstand of intellect of weet ik veel. En daarom zegt de apostel dit. De wereld denkt uit eigen vermogens. Maar de bedoeling is dat de gelovige veranderd wordt. Omdat hij inderdaad een geest heeft ontvangen. Opdat hij zou weten de dingen die hem van God geschonken zijn. En dan vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik en ieder die onder is. Dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Het is een moeilijke zin en ik heb al zoveel technische taalkundige dingen uitgelegd dat ik er nou niet meer aan begin. Maar wat er in het vers staat is inderdaad dat de gelovige wijs zou moeten zijn, maar niet wijs boven hetgeen men behoort. Wijs beneden een zekere grens, tot een bepaald niveau mag men wijs zijn. En wat is dat niveau? Geloof. Staat er? Dat hij wijsheid tot matigheid, dat wil zeggen wijsheid tot aan een bepaalde maat, een afmeting, een bepaald niveau, want het is een maat. Een maat die overeenkomt met geloof. Onze wijsheid zou even groot moeten zijn als ons geloof. En wat dat betekent lijkt me duidelijk genoeg. Want wat geloven wij? Het woord van God, zodat onze wijsheid zou ontleend moeten zijn aan het woord van God. En anders niks. En dan ben ik alweer in Colossense. Want er stond ook. Anders niks. Geen filosofie, ijdele verleiding, overlevende mensen, eerste beginsel de wereld. Maar Christus. En dus geloof in Christus en geloof in het woord van Christus. Dat is onze limit, onze limiet. En daaraan, aan dat niveau, aan die mate, dienen wij ons te onderwerpen. Daar zitten wij beneden. Wij weten niet meer dan wat we in de schrift kunnen vinden. Maar ik moet u er wel bij zeggen, die maat is niet zo laag natuurlijk. Behalve dan wanneer je domweg die schrift niet hanteert, dan is die maat heel laag. En dan is bijna elke wijsheid eigen wijsheid. En boven de maat. Als men de schrift niet kent, en we meen toch het een en ander te moeten debatteren, dan betekent het in elk geval dat men zich boven de schrift stelt. Dat is het gevaar, men zou dat niet moeten doen. Je zou dat zo vroeg mogelijk af moeten leren. Ik weet het, dat ligt voor ieder van ons en u ligt dat anders. Het heeft ook te maken met hoe wij opgevoed zijn. Ik heb toevallig wel het voordeel dat ik met de schrift, met een open schrift, ben opgegroeid enzovoort. Het is voor mij dus in principe geen nieuws om te zeggen van denk erom, je mag niet buiten de schrift gaan. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar ik weet dat het voor anderen helemaal niet vanzelfsprekend is. Omdat de meeste mensen ook pas op veel latere leeftijd tot geloof komen. En dan hun eigen gedachten moeten afleren, hun eigen wijze van denken. En een paar stappen terug moeten doen, inderdaad opnieuw moeten beginnen met leren. Dat is ook de essentie van het kind zijn. En de eerste melk deelachtig worden enzovoorts. We moeten helemaal terug naar af. Om zich te onderwerpen aan het woord van God. En daarom zeg ik elke keer stop, noem mij een tekst. Ik hoef niet meteen te weten waar het staat, maar heb je een citaat? Staat er ergens zoiets in de schrift? Waar haal je de gedachte vandaan? Je hebt hem. Uit de schrift, dan is het goed, of je hebt hem van jezelf, en dan heeft het niet de minste zin om er ook maar over te praten zelfs.
Dat is een afkortatieve, de maat is overdeeld. De ene
hier bij zijn de ja, maar die is naar die maat van geloof, de mate des geloofs. Naarmate men geloof heeft, kan men ook wijzer worden. En de wijsheid mag kan in ieder geval niet boven dat geloof uitgaan. Kijk, als je zegt, ik geloof alleen in het Johannes-evangelie, wat de dwaas is, maar ik noem het alleen als voorbeeld. Hoewel, nou goed. Nou ja, er zijn anderen die draaien het om. Die zeggen, ik geloof alleen in het Johannes-evangelie niet. Of Genesis niet. Of een ander bijbelboek, hè. Maar goed, die zeggen, ik geloof alleen maar dit en de rest niet. Wel, dan word je nooit wijzer dan wat je uit dat ene boek kunt worden. En dat is nog altijd eenzijdig ook, hoor. Dat is maar een deel van de waarheid. Dus je komt altijd tot een beetje vreemde groei, een beetje vreemde opvattingen enzovoorts. Dat is jammer, wat je mist is de kennis over wat God je in Christus geschonken heeft. Niet geven wil, maar gegeven heeft. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Naarmate wij geloven, naar die mate hebben wij deel aan wat God ons gegeven heeft. In de zin van, naar die mate hebben wij daar kennis van. God reikt het ons aan in zijn woord. En naarmate wij dat woord geloven, naar diezelfde maat, kunnen wij en zouden wij kennis of wijsheid, beter gezegd, wijsheid hebben. Maar als we dat niet doen, als we het domweg niet geloven, of gewoon zeggen, het kan niet zo zijn dat we die dingen weten, op voorhand, want het wordt op voorhand gezegd, hè. Het kan niet zo zijn dat we die dingen weten, nou ja, dan zal men het nooit weten ook. Dat is duidelijk genoeg. Maar het is natuurlijk een tamelijk domme redenering. Men zou moeten beseffen dat al de schrift, dat betekent letterlijk de hele schrift. Niet alle schriften, maar al de schrift. Dat is een enkelvoud. Het is namelijk geheel de schrift. Dat al de schrift, de totale schrift, enkelvoud als eenheid van God is ingegeven. Ingeblazen of hoe je dat dan maar vertaalt. Want nou ja, laat maar zitten. Maar zo staat het nou eenmaal in Timotheus. Al de schrift is van God ingegeven. En dat betekent dat men al de schrift als eenheid dus ook, zou moeten bestuderen. En dat men de schrift in stukken scheurt, of in stukken uiteen doet vallen. En de voorkeur heeft voor het een is meer geïnspireerd dan het ander, of het een is meer waar dan het ander. Dan komt men altijd, op zijn minst tot eenzijdige kennis. Maar in het algemeen, in de praktijk is het zo dat men daardoor komt tot onkunde. Eigenlijk. Precies het tegenovergestelde dus. Want een kleine beetje wat men nog uit de schrift haalt, dat staat dan in ieder geval los van de rest van de Bijbel en krijgt daarom een totaal verschillend gezicht en verschillend perspectief. Een afwijkend perspectief bedoel ik dus ook. Nou, terug dan naar Romeinen 12, waar er staat dat men zou wijs zijn, maar niet boven een bepaalde maat, en die maat blijkt te zijn geloof. En het geloof komt dus overeen met wat God ons geeft. Want naarmate men gelooft, gelooft men dat wat God ons gegeven heeft. Zo is het toch? En daarom is het ook wijsheid die door God gegeven wordt. En als iemand het aan wijsheid ontbreekt, dat is mooi. Je kan niet beter hebben, mensen, hè? Indien iemand het aan wijsheid ontbreekt, toch? Dan zit je in ieder geval niet boven de maat. Want dan moet er een stuk af, dat is heel beroerd, hè? Maar indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, God die dan inderdaad zal geven, die mildelijk zal geven en God die niet verwijt. En die zegt, hoezo heb je werkelijk wijsheid? Kan dat niet weer? Verkeerd gedaan? Nee, kort kom ik met God vragen. Dat is precies wat ik van de week al een keer gezegd heb. Het merkwaardige verschijnsel doet het voor niet alleen in mijn ogen, maar ik heb het dikwijls ook bij anderen geverifieerd. Die zijn met dezelfde dingen bezighouden als ik dus, hè. Bij anderen geverifieerd, die komen inderdaad tot dezelfde conclusie, dat gebrek aan zogenaamde menselijke intelligentie een mens niet in het minst hindert om de schriften te verstaan. Zelfstandig schriftonderzoek heb ik het niet helemaal over, want God geeft leraren. Die zijn nodig en die hebben de meeste. En eigenlijk iedereen heeft dat nodig. Maar in het algemeen is het zo dat inderdaad als de mens aan wijsheid ontbreekt, hij begeert ze van God. En welke gelovigen zouden dat nou niet doen? Hè? Ja, er zijn er, maar hè, die willen liever niet weten. Maar het ontbreekt ons aan wijsheid, wij begeren het van God en God geeft het ons via zijn woord. De mens kon het niet kennen, maar God heeft het ons geopenbaard.
Door zijn woord en door zijn geest. Enzovoorts.
Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen? Ja, maar staat aan het eind van het verhaal.
Nadat het geopenbaard is hoe die wegen zijn. Waarna wij toegeven en zeggen, we hadden dat zelf niet uit kunnen vinden. Dat was Romeinen 11 weer, hè?
En dus, onze wijsheid wordt beperkt door ons geloof. Paulus spreekt ook over het verschijnsel dat zijn onwetendheid recht evenredig was, maar hij zei het niet zo wiskundig, maar het was recht evenredig met zijn geloof. Hij wist het niet, hij had het in onwetendheid gedaan door zijn ongelovigheid, staat er. Niet door zijn gebrek aan intellect of opleiding, integendeel, maar door zijn gebrek aan geloof. En een gebrek aan geloof wil zeggen dat men bepaalde dingen niet zien wil en gewoon afwijst. Het heeft met intelligentie dus in feite niks te maken. Nou, de bedoeling is nu dat de gelovigen die hier op aarde leven, die levend gemaakt zijn door wedergeboorte, die als God geboren zijn, de bedoeling is dat zij veranderd worden, niet gelijkvormig aan de wereld, maar gelijkvormig aan het beeld van Gods Zoon. Maar dat was Romeinen 8 al, dat heb ik net niet gelezen, dat stond er eentje eerder. Hè? Maar de bedoeling is dat de mens niet gelijkvormig wordt aan de wereld, maar gelijkvormig wordt aan het beeld van Gods Zoon. En dus niet denkt zoals de wereld denkt, maar leert denken zoals Gods Zoon denkt en dacht. En Gods, hoe die dacht, weten wij, die dacht, er staat geschreven. Dat waren zijn, al zijn gedachten. Er staat geschreven en daar hield hij zich aan vast. En op die grond is hij zijn weg gegaan naar morgen. En dat morgen bleek te zijn heerlijkheid aan de rechterhand Gods. En precies daarheen zijn we onderweg. Niet als we goed ons best doen. We zijn daarheen onderweg. En we dienen dat alleen te verstaan en te aanvaarden. Een van de moeilijkste dingen blijkt te zijn voor de mens en dus ook voor een gelovige. Om te aanvaarden dat van hem niks verwacht wordt. Het volgende van het verhaal is natuurlijk dat als wij geleerd hebben dat van ons niks verwacht wordt, omdat we toch nergens voor deugen. Nee, ik zei broer, ik zit hetzelfde schuitje als u. Omdat we toch nergens voor deugen, wordt er niks van ons verwacht. Dat staat toch in de Bijbel? Dus niemand die goed doet, is niet alle afgeweken samen onnut geworden. Deugen toch allemaal nergens voor. Als we dat geleerd hebben en vervolgens het evangelie aanvaarden, of dat samen, de volgende kan me trouwens niet schelen. Maar als we dat geleerd hebben, dan leren we daarna dat wij onze levens kunnen en mogen stellen, nadat wij geleerd hebben dat we nergens voor deugen. Begrijp je de volgorde? Nadat wij geleerd hebben dat we nergens voor deugen, worden we opgeroepen om alsnog onze leden, onze lichamen te stellen tot een levend heilig Goden welbehagelijk offer. Omdat levend en heilig en Goden welbehagelijk is, omdat God het afgemaakt heeft. En dan met schroom. Nou ja, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar met schroom doen we dat dan. Toch? Nee. Of doen we dat meteen enthousiast? Nou, ik was zo enthousiast niet. Maar, goed, nou, laat ik daar niet verder over praten. Maar, want dan kom ik er weer niet uit natuurlijk. Maar in elk geval, met schroom doen we dat dan. Omdat we geleerd hebben dat God ons niet beoordeelt aan onze buitenkant. Dat doen we zelf wel, misschien. Maar God beoordeelt ons op grond van wat hij in Christus tot stand gebracht heeft. En op grond van wat hij ons in Christus gegeven heeft. Hij heeft ons volmaakt, gesteld in hem. Gevuld in hem, in elk geval. En daarom kunnen we alsnog onze zinloze levens inhoud geven. Of beter, want ik zeg het natuurlijk weer niet goed. Daarom kunnen onze lege, ijdele, Abel betekent dat. Abel betekent ijdel, of leeg. Onze lege, ijdele levens kunnen alsnog gevuld worden en volmaakt worden. Dat wil zeggen gevuld worden. De uitdrukking in Colossense van gij zijt in hem volmaakt betekent meer letterlijk. Gij zijt in hem volgemaakt, gevuld. Wel, onze lege levens worden inderdaad alsnog gevuld en krijgen dus een zinvolle, nuttige inhoud door Christus en daarmee door God zelf. Maar eerst nadat wij geleerd hebben dat die levens inderdaad leeg zijn. En een van de problemen die ontstaan is dat voordat wij geleerd hebben dat we inderdaad helemaal nergens toe dienen, wij denken, hé, de Heer wil ons gebruiken. We hebben ergens gelezen, de Heer wil ons gebruiken. Moeten de Heer dienen? Dat staat hier. levend, want we leven nog.
Ja, de bedoeling was nieuw leven, maar goed, hè. Bestaat in de voorgaande hoofdstukken, maar dat ontgaat ons even. Stond niet op het tegeltje aan de muur, bedoel ik maar, dus daar weten we niet van. We halen een tekst uit en we hebben de Heer wil ons gebruiken. Heeft ons nodig enzovoorts. Het is geweldig, de Heer heeft ons nodig. En dan gaan we weer met onze hoogmoed. De Heer kan het niet zonder ons. Nou, de Heer kan het heel goed zonder u, want u deugt nergens voor. Ik kan het u rustig zeggen, want dat moet ik u ook zeggen. Toch? En als u inmiddels wel ergens voor deugt, dan wordt u niet beledigd door wat ik u nu zeg. Want als u deze waarheid wel hebt leren staan, kan ik rustig tegen u zeggen. U deugt nergens voor, want dan weet u waar ik het over heb. En als u die waarheid niet hebt verstaan, dan dient u alsnog te leren dat u nergens voor deugt. En u te onderwerpen aan het woord Gods. Dat is zwart-wit gesteld, maar ik denk toch wel erg duidelijk de gedachte die hier naar voren komt. Wijsheid is best, maar alleen een wijsheid uit de schriften, uit wat God ons aan zijn woord gegeven heeft. Leven voor God is best, maar alleen via het leven wat God ons in Christus geschonken heeft. En is in wezen precies hetzelfde, want God geeft ons het leven en dat kan aan hem gewijd worden. En God geeft ons het woord en dat wordt ons leven, dat verandert ons, dat maakt ons tot wie wij werkelijk zijn. En wanneer Gods gedachten inderdaad onze gedachten geworden zijn door dat woord van God en daarmee dus door geloof, dan zijn wij daadwerkelijk, ook heel praktisch, beelddragers Gods geworden. Omdat dan zal blijken dat onze gedachten zijn en zijn gedachten zijn onze gedachten. En daarmee zelfs zijn werken en zijn wil zijn onze werken en wil. Want in die situatie, na dood en opstanding van Christus, in wat was het, Filippenzen 3, geloof ik? Of, ja, 3. Filippenzen 3. Daarna staat, nadat gesproken is over de gehoorzaamheid van Christus en zijn vernedering tot de dood, ja, de dood des kruises, einde van het verhaal. Er staat, daarna heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle namen, opdat in die naam zich alle knieën zou buigen. En daarna staat er pas, als gevolg daarop, meteen erachteraan, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Maar er zijn geen werken van de oude mens, heeft er niets mee te maken. Integendeel, het is de uitwerking van het leven van de opgewekte Christus in de gelovigen. En als die eerste fase daar niet voor zat, dan komt die tweede fase nooit, omdat hij niet begrijpt waar het over gaat. En dat is een van de meest voorkomende verschijnselen in het leven van hen die zich christenen noemen. Als het zijn, weet ik niet, het gaat er ook niet om. Maar ze begrijpen niet dat God die mens helemaal niet nodig heeft. En zelfs daarna dienen wij te begrijpen dat God weliswaar gelovigen gebruikt in zijn dienst. Wedergeboren mensen, dat wat uit God geboren is. Levende, heilige, goden, welbehagelijke offers. Maar zelfs dan is het nog zo dat ook als wij onszelf daartoe niet beschikbaar stellen, gaat Gods werk toch heel gewoon door. Dat is namelijk ook niet van ons afhankelijk. Dat verbeelden wij ons misschien wel, maar dat is niet waar. Integendeel, God wil ons gebruiken. En daarom kan Paulus zeggen op een andere plaats, dat hij door de genade Gods geroepen is tot apostel en daarmee tot dienstknecht van Christus, tot prediker van het evangelie. Door de genade, sinds wanneer is het genade dat je moet werken? En sinds wanneer is het genade dat je moet lijden? Dat sinds God het je geeft. Sinds God je de genade geeft, want het is genade, om je leven een zinvolle inhoud te geven die bijdraagt tot de verheerlijking van de schepper. En dat zou elk schepsel moeten willen eigenlijk, hè? Bijdragen tot heerlijkheid van de schepper, uiteraard. En het punt is gewoon dat als dat Gods werk toch wel doorgaat. Maar het is inderdaad genade dat God u en mij daarin inschakelt. Hij heeft u en mij niet nodig, maar hij wil uw en mijn leven vullen. Zodat uw en mijn leven en zelfs dit oude lichaam, wat als dan vat en als instrument fungeert, toch alsnog ten nutte gemaakt wordt, of dienstbaar gemaakt wordt, of hoe heet dat, hè, bijdraagt aan Gods doel met de schepping in het algemeen. Daar gaat het om. Voor de oude mens staat, ze zijn tezamen, want God generaliseert, ze zijn tezamen onnut geworden. En de gelovige, de wedergeboren mens, is nuttig geworden. Dat wil zeggen, kan nuttig zijn, als hij tenminste zijn lichaam stelt tot een leven heilig, goden, welbehagelijk offer.
Maar niettemin, ook als hij dat niet doet, dan nog heeft hij al die geestelijke zegeningen ontvangen. En is hij overwinnaar en al dat soort dingen meer. De tragiek is alleen dat hij het niet weet. Hoe zou je het ook weten? Want iemand die werkelijk geïnteresseerd is in Gods gedachten en denken, is geïnteresseerd in Gods werken die in die gedachten uiteengezet worden. En zal dus maar al te graag bijdragen, of nee, anders gezegd, zal maar al te graag betrokken willen worden, al is het maar op zeer kleine schaal, betrokken willen worden in het werk wat God doet. Toch? En als wij hem lief hebben, dan zullen wij inderdaad maar al te graag in zijn dienst willen staan. Nou, dat klinkt wat groot, maar we zullen maar al te graag onze lichamen willen stellen tot een levend, heilig en God doet wel behagelijk offer, opdat hij het zou gebruiken, niet tot onze eer, maar tot zijn eer uiteraard. En het zou ons een eer moeten zijn om onze lichamen te stellen tot zijn eer. Amen. Zullen wij danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die uitnemende rijkdom van uw genade. Dat u ons gemaakt hebt tot overwinnaars, zelfs tot meer dan overwinnaars in Christus. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten dat de dood en daarmee deze wereld overwonnen is. En dat wij mogen staan in de overwinning, mogen staan in de genade, mogen staan in de vrijheid, omdat u ons op die plek gesteld hebt. En wij danken u, Vader, dat deze gedachten onze levens en onze harten mogen vullen. Dat we vrede hebben gevonden in overeenstemming met uw woord. Wij danken u, Vader, dat we daarin mogen rusten. Dat we gevonden hebben dat wat u zoveel eeuwen tevoren beloofd had. Rust en vrede aan de voeten en in de armen van de Heiland zelf. Wij danken u, Vader, dat we tot uw troon mogen naderen. Onszelf voor uw aangezicht mogen stellen. En daaruit onze kracht, onze wijsheid en onze vrede mogen ontvangen. Vader, we danken u voor het voorrecht dat wij zo in alle rust ook inderdaad dat woord mogen openen en ons mogen laten onderwijzen. We danken u, Vader, dat we ook uit uw woord mogen leren dat het noodzakelijk is om eerst rust te vinden alvorens open te staan voor enige onderwijzing van uw kant. We danken u, Vader, dat we die onderwijzing mogen ontvangen nadat we de rust zijn ingegaan samen met onze Heiland die ons daarin voorging. Wij danken u, Vader, dat we daar ook vanavond mee bezig mochten zijn. En we willen ook het verdere van deze dag en avond bij u neerleggen. Wilt u onze gedachten inderdaad bepalen bij u? Opdat u gestalt in ons zal krijgen. Opdat onze sterfelijke en in principe onnuttige lichamen toch geschikt zouden gemaakt worden voor uw leven en voor uw dienst. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen bij u mogen brengen. In de wetenschap dat u onszelf gemaakt hebt tot holle vaten. Opdat u ons zou kunnen vullen met uw woord, met uw geest en daarmee met uw leven en zelfs met uw licht. Wij danken u, Vader, dat we zo als uw kinderen in afhankelijkheid van u mogen leven. In de zekerheid van al deze dingen die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.